Goed. Daniel 4 vers 8. Totdat ten laatste Daniel voor mij inkwam, wiens naam Belshazzar is, naar de naam mijns gods, daar vinden we dat woordje gods weer, dat is hetzelfde woordje als goden, en dat slaat op de naam Belshazzar, daarin zit het woordje van mijn god, zegt Nebukadnezar, namelijk de god Belshazzar. In wien ook de geest der heilige goden is. Daar vinden we de tweede keer het woordje goden. En ik vertelde den droom voor hem, zeggende: Belshazzar, gij overste der tovenaars. Dat is wat, hè, als je dat hoort. Gij overste der tovenaars. Ik weet niet of ik daar heel erg trots op zou zijn als ik dat was, maar... terwijl ik weet dat de geest der heilige goden in u is, vinden we hem weer, het woordje goden. Terwijl de geest der heilige goden in u is en geen verborgenheid u zwaar is, zo zegt de gezichten mijn strooms, die ik gezien heb, te weten zijn uitlegging. Vertel me niet alleen wat ik heb gedroomd, maar ook wat het betekent. Daniel kreeg een andere naam. Namelijk niet El. Daniel. De Hebreeuwse naam voor God. El is, staat voor God. Daniel. Namelijk God is mijn rechter. Of de rechter is God. Maar Bel. De naam van de god van Nebukadnezar. En hij zegt dat in Daniel de wijsheid en het licht en het verstand van de heilige goden is. Dat is ongebruikelijk voor een mens. Daarom valt Daniel dus direct op. Hij lijkt als mens meer op een god dan op een Galdeer. En daarom is hij boven hen gesteld. Hij is dus de baas. Dan Daniel 4 vers 18. Deze droom heb ik, koning Nebukadnezar, gezien. Gij nu, Belshazzar, zeg de uitlegging van dien, terwijl als de wijzen mijns koninkrijks mij de uitlegging niet hebben kunnen bekendmaken, maar gij kunt het wel, terwijl de geest der heilige goden in u is. Hè, omdat Jehovah door Daniel heen werkt, verwacht Nebukadnezar dat Daniel het dus wel kan bekendmaken. En weer gaat het dus om licht, verstand en wijsheid uit Daniel 5 vers 11. En dit is wat Daniel zo bijzonder maakt. En hem en dit is natuurlijk ook waarom Nebukadnezar hem aanstelt boven alle tovenaars. En dan wil ik met u gaan naar misschien wel het meest bijzondere gedeelte tot nu toe. Namelijk de clou van het gouden beeld uit Daniel hoofdstuk 3. Daniel hoofdstuk 3. In heel het boek Daniel staan de drie vrienden van Daniel een beetje op de achtergrond. Behalve in hoofdstuk 3. Daar staat namelijk Daniel zelf op de achtergrond. Het is het hoofdstuk dat de drie mannen niet knielen voor het gouden beeld en in de oven belanden, maar ze komen er weer levend uit. En daar staan dingen in waar je echt over struikelt, zoals ik het altijd zeg. Even een slokje hoor. Dan wil ik gaan naar... ik ga eventjes kort het behandelen. In vers 12 zijn Galdeeën die de koning attenderen op Sadrachmesach en Abednego, omdat zij niet knielen voor het beest. En dan wil ik met u gaan naar Daniel 3 vers 12. Daar komen we namelijk dat woordje goden tegen. Er staat: er zijn Joodse mannen die gij over de bediening van het landschap van Babel gesteld hebt, Sadrachmesach en Abednego. Deze mannen hebben, o koning, op u geen acht gesteld. Uw goden, nou ja, dat hebben we hem weer. Uw goden eren zij niet en zij bidden het gouden beeld niet aan, het welk gij opgericht hebt. Het woord goden hier, maar ook in andere schriftplaatsen in Daniël, betekent God of God met een hoofdletter. Enkelvoud dus. Maar soms eist de vertaling dat het meervoud moet zijn. Hier zou ik juist enkelvoud gebruiken. Waarom? Het woordje en, wat er op volgt, heeft volgens mij de betekenis van namelijk. Want een gouden beeld dat aanbeden wordt, is een afgod. En dat is enkelvoud. Het gaat dus niet om afgoden. Het zijn niet gouden beelden die er staat. Er staat één gouden beeld. Het gaat dus om één afgod. Het kan bijvoorbeeld een beeld van de god Bel zijn, de god wiens naam is toegevoegd aan Daniels naam Belshazzar. Hetzelfde geldt ook voor vers 14 en voor vers 18. Ik zou het dus niet. Er staat dus goden, zo is het vertaald in de Statenvertaling, maar ik zou dus het in het enkelvoud zetten en dat kan ook. Dat staat volgens mij de vertaling, die staat het volgens mij ook toe. Ik ga het gewoon voorlezen en dan ga ik het gewoon niet in het meervoud zetten, maar in het enkelvoud. Nebukadnezar antwoordde en zeide tot hen: is het met opzet, Sadrach, Mesach en Abednego, dat gij lieden mijn God niet eert en het gouden beeld, of namelijk het gouden beeld, die God dat ik heb opgericht, niet aanbidt? Maar zo niet, dat is vers 18 inmiddels, maar zo niet, u zij bekend, o koning, dat wij uw God niet zullen eren, nog het gouden beeld dat gij hebt opgericht, zullen aanbidden. Nooit heb ik een verklaring gehoord waarom dit gouden beeld werd opgericht. Het beeld, dit gouden beeld, werd opgericht in het landschap Babel. Normaal gesproken wordt een beeld dat vereerd wordt, een afgodsbeeld dus, op een hoogte geplaatst. Dit beeld niet. Dan moet je al eventjes een belletje gaan rinkelen. Het is een enorm groot gouden beeld met afmetingen van ongeveer 27 meter lang en 2,70 meter breed. Maar het wordt gezet in het dal. In het dal Dura. In plaats van op een hoogte. Hè? Want overal, als je Koningen en Richteren leest, het is de hele tijd dat ze op de hoogten aan het roken zijn, de baals aan het roken zijn. Als je het verhaal hebt van wie was dat? Elie, hè? Of Elia? Elia of Elisa, die ging met die Baalpriesters. En die Baalpriesters die dansen zich een ongeluk om dat altaar. En ze moesten harder roepen en harder schreeuwen, maar hun Baal reageerde niet. En toen werd er water overheen gesprenkeld. En ik meen dat Elia was, maar als ik het fout heb, dan hoor ik het wel. Die bad en er kwam direct vuur uit de hemel en dit heeft het hele altaar verslonden. En dat is maar dat is op een hoogte. Dat wil ik eventjes normaal is het op een hoogte, maar dit gouden beeld waar iedereen dus voor naartoe moest komen, dat wordt dus gezet in een dal. Dan moet je over struikelen in het dal Dura. Nou, Dura is afgeleid van het werkwoord ronddraaien, in een cirkel gaan. Het heeft met wonen te maken. Dat zit ook in de betekenis van dat woord. Waarschijnlijk is het nu nog niet helemaal duidelijk. Dan zeg ik, en daarna werden alle belangrijke mensen van het land min of meer geboden om daar te komen in dit dal om de ceremonie bij te wonen. Er was een hele grote ceremonie om dit beeld heen. En dat staat wel in dit hoofdstuk. Want het betrof de inwijding van het gouden beeld. Het woord inwijding is het Hebreeuwse woord Chanukka. Ja, net als het Joodse feest dat wij altijd wel rond Kerstmis tegenkomen. En dit woord wordt in dit hoofdstuk 2 keer gebruikt. En dit woord wordt alleen nog maar gebruikt in Esra 6. En ook daar komt het precies 2 keer voor. Maar in Esra 6 gaat het over de inwijding van de tempel. God nam toen woning in de tempel. Tenminste, dat is de gedachte erachter. Want God woont uiteindelijk in de gemeente die een tempel Gods genoemd wordt, volgens 1 Korinthe 3 vers 16. Goed, dat Chanukka slaat dus op het blijven, namelijk verblijven, het wonen. En een verblijf is een woning en dat is dus ook wat zit opgesloten in de naam Dura, in dat dal Dura. De God die door Sadrach, Mesach en Abednego niet werd geëerd, was de God van Nebukadnezar. Nou komen we eindelijk bij de clue. De clue van het verhaal is dat de oprichting en inwijding van het gouden beeld de uitvaartceremonie was van de laatste God op aarde. De, ja, geopenbaarde engel. Dat is de clue van het verhaal. Het is misschien wel het meest grote en duurste beeld dat in de Bijbel voorkomt. Het is de afbeelding van de God van Nebukadnezar die stierf. Omdat zijn God niet meer bij hem kon zijn, vereeuwigde Nebukadnezar zijn God met een tastbare gelijkenis van natuurlijk goud. Want goud staat symbool voor eeuwige dingen. En dat wist Nebukadnezar ook. En omdat deze God, de laatst levende geopenbaarde engel in het vlees, en God op deze aarde was, werd diens dood met een enorme ceremonie gevierd. En de locatie van het beeld wordt nu ineens logisch, want de God kwam van de berg, hier de uitbeelding van de hemel, maar door de dood ging hij naar de laagste plaats in de schepping, de hel. En dat heeft het woord uitgebeeld door het beeld in het dal te zetten. Snapt u dat? Ik hoop het, en anders dan zet u hem op pauze en laat u de spoelen nog een klein stukje terug. De Chanukka is logisch. De tempel was door mensenhanden gebouwd voor God en daar werd God aanbeden. Het gouden beeld was ook door mensenhanden gebouwd en werd ook aanbeden. En de naam Dura was afgeleid van ronddraaien en dat vinden we in de Bijbel terug bij de raderen die ronddraaien in Ezekiels visioen in Ezekiel 1. Het duidt aan op wedergeboorte. Nu werd die God van het gouden beeld absoluut niet wedergeboren, zoals wij zijn wedergeboren door Jezus Christus. Maar wedergeboorte met een kleine letter, dan wel leven na de dood, was al eeuwen bekend. En de idee was dan volgens mij ook dat deze God van Nebukadnezar weliswaar gestorven was, hè, doordat zijn vlees er op een gegeven moment mee ophield. Maar ondanks dat hij dood was, zou doorleven. En dat klopt ook. Het vlees van deze engel stierf, maar zijn geest ging naar Tartarus. Dat, volgens mij staat het in 2 Petrus 2 vers 4. Naar de hel. Als Sadrach, Mesach en Abednego niet knielen voor het beeld, wordt Nebukadnezar heel erg boos. In vers 19 staat zelfs dat zijn aangezicht, zijn gelaat, zijn, de man zelf, hoe je hem als eerste ziet, veranderde van boosheid. Waarom die boosheid? Het was een zeer formele religieuze ceremonie. Enerzijds werd er natuurlijk gerouwd om de dood van de allerlaatste God, en anderzijds werd diens overgang naar gene zijde, of hoe, het, hoe men dat maar wil noemen, gevierd. Want in de beleving van de koning van Babel leefde zijn god voort. Maar, het verhaal is u waarschijnlijk wel bekend, Sadrach, Mesach en Abednego buigen niet en worden uiteindelijk in de vurige oven gegooid. En dan kijkt Nebukadnezar in de oven en ziet iets opmerkelijks. En houdt het vast dat het zich afspeelt dus bij die uitvaartceremonie van de laatste god. Van die laatste geopenbaarde engel in het vlees hier op aarde. Hij antwoordde en zeide, dus Daniel 3 vers 25... Hij antwoordde en zeide, ziet, ik zie vier mannen loswandelen in het midden des vuurs, en er is geen verderf aan hen, en de gedaante des vierden is gelijk eens zoons der goden. Dan vinden we weer dat woordje goden, hè? Nebukadnezar ziet hier vier mannen, en wie van deze vier valt hem op? Ja, nummer vier uiteraard. Het is duidelijk dat deze er anders uitziet dan die andere drie. Want hij ziet eruit, zoals Nebukadnezar hem beschrijft, als een god in het vlees. Dat is trouwens ook Johannes 1 vers 14, hè? Zoals de engel des Heren eruit ziet. Uit bijvoorbeeld Zacharia 12 vers 8 en Daniel 3 vers 28 en Genesis 6 vers 2 en 4. Dan komt de vraag, hoe weet Nebukadnezar, hoe weet hij dat? Hoe weet hij hoe een zoon van een god eruit ziet? De zonen gods. Hoe weet hij hoe zo'n wezen eruit ziet? Want hij zegt in vers 28 eigenlijk direct van, hé, dat is een zoon gods, oftewel een engel. En daarmee is direct het antwoord gegeven, een god is een geopenbaarde, zichtbare engel. En tevens is dit het bewijs dat Nebukadnezar weet hoe een zoon gods, een engel, eruit ziet. Hij heeft ze dus met eigen ogen gezien. En dat hebben we in de vorige delen ook al gezien. Engelen of zonen gods kwamen uit de hemel, hadden gemeenschap met vrouwen en bleven tot hun dood op aarde. Wat een informatie, hè? Ongelooflijk. Ja, ik vind het persoonlijk. Ik vind het. Toen ik dit bestudeerde, mijn mond viel werkelijk open van verbazing. Je struikelt over dingen en dan. Alles valt op zijn plaats en alles is ook logisch. Het is niet gezocht. Ik heb dit absoluut niet gezocht. Dit. Ja, dat is. Ik vind het zo. Ik vind. Maar goed, het is. Ik roep altijd op om het te toetsen aan de Bijbel. Want er staat in de Bijbel niet dat het een uitvaart was van een geopenbaarde engel. Nee, dat staat er niet. Het bijzondere is dat bij de uitvaart van deze. Van de laatste vleeselijke engel. Dus als al die engelen die ooit allemaal geopenbaard zijn, dood zijn. Er een andere engel verschijnt. Een engel met een hoofdletter. En dat is de Heer zelf. Die hier uitbeelding geeft van het nieuwe leven dat altijd blijft. In tegenstelling tot de zondige engel die verdwijnt en niet meer is. Ook is dit, bij mijn weten, de allerlaatste keer in de Bijbel dat een engel, in dit geval de engel, zich publiekelijk heeft getoond. Publiekelijk, hè? Want bij deze gelegenheid waren er minstens duizenden die bij deze ceremonie aanwezig waren. In vers 4 wordt zelfs gesproken over volken, natiën en tongen. Dit is een redelijk vaste aanduiding voor een hele grote groep mensen. Een mensenmassa. Daarna is alleen nog maar sprake van het verschijnen van een engel aan enkelen. Zoals de herders in het veld. Hè, in de velden van Efrata. Ik denk trouwens dat dat direct de grootste groep is. Maar zeker niet aan duizenden. En verder verscheen de engel nog aan, aan Maria. En ja, het is een enkeling, hè. Het is niet meer zo massaal. Nog iets opmerkelijks, waar ik ook vaak overheen gelezen heb, is de vurige oven. Tijdens de ceremonie was er in het Dal Dura al een oven. Ja. Ja, ik moest er even over nadenken. Die oven was er al in dat dal. Sterker nog, die oven brandde al tijdens de ceremonie. Ja. Daar moet je ook even over nadenken. Omdat de koning opdracht gaf deze 7 maal heter te stoken, moet hij al gebrand hebben voor deze uitspraak. Waarom deze oven er staat, kan worden verklaard uit vers 6. Daar staat namelijk: en wie niet nedervalt en aanbidt, die zal te diezelfde uren in het midden van de oven des brandenden vuurs geworpen worden. Dit is een interpretatie van mij, maar ik denk dat die oven daar niet primair stond als doodstrafinstrument. Ik denk dat de oven bedoeld was in de eerste plaats voor de welbekende kindoffers aan de een of andere Molech. Bij de kindoffers aan Molech, zo schrijven historici, werd veel muziek en lawaai geproduceerd zodat het gekrijs van het kind minder goed te horen was. Nu, dat lawaai was er zeker bij deze ceremonie, hè? Zie ook vers 5. Ook is duidelijk op te maken dat er tijd over heen gaat tussen de eerste aanbidding en de volgende. Dat is, denk ik, grof gezegd, de tijd dat nodig was om het kind te verbranden voor de Molech, voordat de volgende geofferd kon worden. Ja, het is een beetje luguber en het is ook zeker een aanname, maar als u dat, hoe dat beschreven staat hier in Daniel, dan zie je dat daar tijd tussen zit. Waarom zit die tijd ertussen? Nou, ook komt er ook nog eens bij dat als Nebukadnezar in de oven een vierde man ziet, dan zegt hij in Daniel 3 vers 28, Nebukadnezar antwoordde en zeide: geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel, dat is Malak, en dat is namelijk synoniem of gewoon het woordje Molech, die zijn Molech gezonden en zijn knechten verlost heeft die op hem vertrouwd hebben, en des konings woord veranderd en hun lichamen overgeven hebben, opdat zij geen god eerden nog aanbaden dan hun god. Met een hoofdletter. Wat ik wil zeggen is, Nebukadnezar ziet Molech in het vuur. Een koning, een engel. In de grootste tegenstelling tot de andere Molechs is deze engel juist uit op de verlossing uit het vuur. Snapt u dat? De engel des Heren heeft juist alles gedaan om te voorkomen dat het vuur de drie mannen zouden verslinden. Er staat zelfs dat zij niet eens roken naar rook. Ze hadden helemaal geen brandgeur aan zich. Ziet u dat enorme contrast? En goden openbaarden zich wel eens in het vuur. Zie je Exodus 3 vers 2 en Handelingen 7 vers 30. Net zoals engelen ook weer verdwijnen in het vuur. Dat staat bijvoorbeeld in Richteren 13 vers 20. Zoals de engel des Heren. En die deed dat, hè. Het is dus logisch dat Nebukadnezar op de uitvaart van zijn Molech verwacht in het vuur. Want terwijl hij ziet dat de drie mannen in het vuur geworpen worden, vers 22, en de reuzen, zeg ik goed. Ja, en de reuzen, tussen aanhalingstekens, hè, die hen wierpen, direct stierven door het vuur, ziet hij de mannen in het vuur vallen. Dat is vers 23. En dit is in slow motion verteld, hè? En op dat moment dat zij in het vuur vallen, ziet Nebukadnezar de vierde man in het vuur en staat direct op van zijn stoel. De Bijbel spreekt over het opstaan van zijn troon, dat hij dat in der haast deed. En dan stopt die slow motion. Want de gebonden mannen zijn los en wandelen met de Heer door het vuur. Nebukadnezar verwondert zich en heeft volgens mij al lang door wie deze vierde Molech, deze engel, deze zoon Gods is. Het is namelijk Molech met een hoofdletter. Met een hele grote hoofdletter. Want Molech betekent koning en engel. Maar dan bedoel ik natuurlijk niet die kindoffers vraagt, maar ik bedoel diegene die redding brengt uit het vuur. Dat hij navraag doet, dat is gewoon heel erg menselijk. He, want Nebukadnezar zegt dan, zie ik dit nou goed? Of zoals een slachtoffer van fietsendiefstal zegt, ik heb mijn fiets hier toch niet neergezet. Dan weet je dat die er niet meer staat. Maar je moet het even verwerken met je hoofd. Hè? Met je gedachten. Hij gelooft zijn ogen niet. Dat is eigenlijk een goede uitdrukking. Het zijn vragen die we als mens stellen als die we als mens stellen aan onze omgeving als we verwonderd of verbaasd zijn. En dat doet Nebukadnezar ook. Die zegt, dan hebben wij niet drie mannen in het midden van het vuur gebonden zijnde geworpen. Hij moet dat eventjes verwerken. Hij moet, nou goed, tot zover deze verbazing. Ik wil nog even één schriftplaats uit Daniël noemen, waar goden genoemd worden. Dan hebben we ze namelijk allemaal in Daniël behandeld. En dat is in hoofdstuk 11. Daar staat in vers 36. En die koning zal doen naar zijn welgevallen en hij zal zichzelf verheffen. Nou, dan moet je al bijna wel weten over wie het gaat. En groot maken boven allen God. En hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken. En hij zal voorspoedig zijn totdat de gramschap voleind zij. Want het is vastelijk besloten. Het zal geschieden. Er staat groot maken boven alle God. God is met een hoofdletter geschreven. In dit stukje maakt het denk ik niet zoveel uit hoe het vertaald zou moeten worden. Mits de zin achter de komma ongewijzigd blijft. Zoals het er nu staat, maakt hij zich groot boven God, namelijk de Heer, die de God der goden is. Je zou God ook met een kleine letter hebben kunnen vertalen, maar dan komt de klemtoon niet op God te liggen, maar op allen. En dan is er sprake van een verheffing van alles wat als God genaamd of als God geëerd wordt. En dat is eigenlijk weer synoniem aan 2 Thessalonicense 2 vers 4. Verheffing boven alle goden, inclusief de hoogste, namelijk de God der goden, uit de zin achter de komma. De vraag die gesteld moet worden is, wie kan zich verheffen boven andere goden en tegelijkertijd grote dingen spreken tegen de God van alle goden? Ja, dat is maar één, hè. Dat is de tegenstander, de Satan. Hij is namelijk de hoogste engel in rang van alle engelen die uit de hemel geworpen zullen worden. Dat, zoals ik het nou zeg, is het Bijbels, hè. Hij is natuurlijk niet de hoogste engel in rang. Punt. Dat is de Heer zelf. Hij is de aartsengel. Goed, maar Satan eist zijn positie op als hij als mens, ja, God eigenlijk, op aarde is. Hè, als hij uit de hemel is geworpen. Hij verheft zich namelijk altijd. Goed, en dan gaan we echt afsluiten. Het is een lang stuk geworden. Ik heb geen idee hoe lang ik heb gesproken, maar ik vond het aardig lang. Ik wil met u afsluiten met gebed. Je Vader in hemel, wil u danken voor deze vijfde Bijbelstudie hier over de term, de titel, de God der Goden. Heer, waarin we vooral hebben stilgestaan hier bij Daniel bij heel het boek Daniel. En waarin ik heb geprobeerd, Heer, om uit te wijden, Heer, over de bijzonderheden die in dat boek staan ten aanzien van dit onderwerp. Over engelen. Over dat geopenbaarde engelen in de dagen van Daniel er waren en dat zij herkend werden door het koningshuis van Nebukadnezar als wezens met inzicht en verstand en wijsheid, en dat Daniel door uw toedoen daar bovenuit steeg. Heer, en ik heb geprobeerd, Heer, de clue van het verhaal te geven waarom er een gouden beeld werd opgericht en hoe dat met die ceremonie is gegaan. Heer, en wilt u ons helpen dit te laten zinken en het te toetsen, Heer, aan uw woord. Heer, ondanks dat het heel erg lastig is, Heer, maar ik heb geprobeerd dit zo eerlijk en oprecht mogelijk te doen en bovenal uw woord te laten spreken. Heer, en als uw woord centraal staat, Heer, dan struikelen we over dingen omdat die dingen gewoon ineens belangrijk zijn voor het onderwerp waar je mee bezig bent. Dan kan je daar niet omheen. Heer, en door het systematisch te bestuderen, Heer, dan komen we vanzelf tot een volledig beeld, Heer, over deze term, de titel God der Goden, waarover u dus heerser bent. Daarvoor willen we u danken, Heer. Wilt u bij ons zijn deze week, met ons meegaan, wilt u ons ook geven, Heer, wat u nodig vindt. Heer, dat vragen we u uit genade, om Christus wil. Amen. Goed, tot zover deze Bijbelstudie. Ik zie ook dat de batterij van mijn opnameapparatuur aan het opraken is. Goed, ik wil u heel hartelijk bedanken dat u wil luisteren. Mocht u nou vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u ze altijd stellen. Dat wil niet zeggen dat ik dan ook à la minuut u een antwoord kan geven. Dat kan zijn omdat ik het antwoord niet direct weet. Maar groter is de kans dat ik niet direct in de gelegenheid ben om u te beantwoorden. Dat wil niet zeggen dat ik dat niet wil. Ik wil het uiteraard wel, maar het moet wel te doen zijn. Maar dat staat u helemaal vrij. Ik wil u ontzettend bedanken dat u heeft geluisterd. En ik wens u bovenal de rijke zegen van onze hemelse Vader, Christus Jezus, toe. Tot de volgende keer. Dag.
Het was Melle Velema van de website eindtijdinbeeld.nl.